Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst op de vijfde zondag van de 40 dagen tijd. Hier aanwezig in de kerk en in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert of kijkt. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Cor de Beun. Het orgel wordt bespeeld door Kees de Poter. De dienst is rechtstreeks te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Er worden geen beeldopnamen meer gemaakt. Er is kindernevendienst en de kinderen komen weer terug in de kerk. Na de dienst is er koffiedrinken in het kerkcentrum. Volgende week, Palmpasen, gaat dominee Art van Houweling voor in de dienst. Aanstaande woensdag 7 april van 9:30 tot 11:30 is het open kerken in het kerkcentrum. En ook woensdag 7 april om 7:00 s'avonds in de Eligiuskerken avondgebed. De bloemen van vandaag gaan naar mevrouw Bron Dees, grote beer 8, met van harte beterschap. En de heer en mevrouw Willemsen Geensen, Bredestraat 24, met een hartelijke groet. De uitleg van de schikking van vanmorgen. Het thema van de liturgische schikking is de toekomst tegemoet. De schikking van vandaag is gebaseerd op het verhaal uit Lucas 20. In die gelijkenis die daar verteld wordt, gebruikt Jezus het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot driemaal toe een knecht om het geld op te halen. Ten slotte stuurt hij zijn zoon. Je zou kunnen zeggen, daarbij stuurt hij zijn meest nabije. Maar de zoon moet zijn komst met de dood bekopen. Het is duidelijk dat Jezus hier op zichzelf doelt. Ook in de lezing van morgen hier in de kerk spreekt Jezus over de dood. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat hem te wachten staat. De manier waarop Jezus er nu al woorden aangeeft en vooruitziet op wat komen gaat, doet je beseffen dat hier iemand spreekt die de regie heeft over de situatie. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet. Zo wordt het evangelie een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen. De druiven en de rank in de schikking verwijzen naar het verhaal over de wijngaard. Als een wijngaard is de aarde, met een toren en een muur. Wij bepalen zelf de waarde en betalen nooit de huur. We vergeten telkens weer, de aarde is van de Heer. Als de zoon wordt uitgezonden, wordt hun hart met vrees vervuld. En hun angst slaat diepe wonden, want zijn toekomst wordt niet geduld. Wij vergeten telkens weer, de aarde is van de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Ook deze morgen zijn we hier bij elkaar omdat we geloven dat onze hulp in de naam van de Heer is. Dat Hij hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn handen zijn begonnen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Door werking van de Heilige Geest. Amen. Uit het donker geroepen, gelokt door uw licht, zoeken wij ook deze dag uw land van belofte. Geef ons elkaar tot reisgenoten, gemeenschap van pelgrims naar een ander, beter vaderland. Dat de zon van uw aangezicht over ons zal opgaan en wij opstaan. Dat uw aangezicht over ons zal lichten op de wegen die wij gaan. Daarom zegen ons allen met het licht van uw ogen, waar wij elkaar durven aanzien, liefhebben en kunnen vergeven. Laat zo ook deze dag ons uit uw hand gegeven zijn. Amen. Wij zingen ons aanvangslied 978, de versen 1 en 4. Thank you. U weet het, 40 dagen tijd, tijd van inkeer. 40 dagen zogezegd om jezelf tijd te gunnen om alles op een rijtje te zetten. Je levensstijl, je aspiraties, je relaties, je waarden, je idealen, je geloof. De zondagsevangelie in deze 40 dagen tijd weerspiegelen het catechetisch onderricht van de oude kerk dat vooruitwijst naar de dooppraktijk toen in de paasnacht, waarbij men 3 keer nee zegt tegen het kwaad en 3 keer ja tegen het geloof wat men belijdt. 6 zondagen met een Latijnse naam, meestal naar een psalmwoord uit de Bijbel. Vandaag de 5e zondag, zondag Judica, doe mij recht, naar Psalm 43 vers 1. Recht doen, een heel actueel thema in deze tijd waarin Oekraïne ook de hoofdmoot vormt en velen daar op een positieve manier meeleven en meewerken voor wat we kunnen doen naar vermogen. De vele vluchtelingen bij uw kerk, hoorde ik net ook, staat de Oekraïense vlag. Tegenover recht doen, wat dus heel vaak niet gebeurt, staat onrecht doen. Het woord is, zoals ik zei, helaas herkenbaar. Straks wordt er gelezen uit Psalm 51. We kozen deze psalm bij de evangelielezing. De achtergrond van die psalm is de houding van koning David, die er al goed genoeg bij zit, ook wat betreft de vrouwen. Maar hij ziet een vrouw, daar laat hij zijn oog op vallen, en in die tijd ging het misschien wat makkelijker dan nu. Die vrouw wilde hij hebben en ja, ze was getrouwd. Dat was geen probleem, want hij liet Uria gewoon in een oorlog zo ver mogelijk vooraan zetten, zodat hij in de strijd zou vallen. Vrouwvrij, niks verkeerds gedaan. En dan komt de profeet Nathan. En Nathan zegt: Majesteit, ik heb een probleem. In uw rijk woont een hele gefortuneerde man. En ik zal me meteen duidelijk vertellen wat hij gedaan heeft. Hij heeft een arme dorpsgenoot van een lammetje beroofd. Oh, dat gezin was er zot van, maar hij heeft dat lammetje gepakt om op te dienen bij zijn maaltijd, terwijl hij een hele veestapel heeft. En David hoort dat aan en begint te koken van woede en zegt: die man moet sterven. Waarop de profeet zegt: u bent die man. Het verhaal was niet bedoeld als een mededeling. Het is een soort gelijkenis, een vergelijking. En gelijkenissen houden mensen de spiegel voor. Op het moment dat je wijst van het is die zijn schuld en het is die, wijst de spiegel terug naar jezelf. Dat is de basis van Psalm 51. Er staan veel werkwoorden in die psalm. Zondigen, verdwalen, genadig zijn, reinigen, wit worden. De psalm spreekt over de verstoorde verhouding tussen mensen onderling en tussen mens en God. En de thema's in die psalm zijn bidden om vergeving, schuldbelijden en belofte. De bidder die berouw heeft van het kwaad, dat hij weliswaar niet meer kan herstellen, doet een beroep op God. En de psalmist, er staat Psalm van David bij, maar de psalmist is ruimer dan David alleen. De psalmist weet zich afhankelijk van Gods genade. Alleen Gods ingrijpen kan alles doen keren. En tenslotte, naast de Romeinenbrief, was Psalm 51 een van de belangrijkste teksten waarop de reformator Maarten Luther zich beriep in zijn rechtvaardigingsleer. Laat ons bidden om ontferming. Vanwege alle pijn bij mensen groot en klein, Heer, wil bij ons zijn. Vanwege groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet, Heer, vergeet ons niet. Zie de nood van onze wereld, zoveel eenzaamheid en pijn. Laat het niet verborgen blijven, Heer, laat er ontferming zijn. Want hoor ze roepen, bange mensen, ze zien het licht niet meer. Hoor hun stem ook in de hemel, kom dan toch, ontferm u, Heer. Hoor ons roepen, deze morgen, heel uw wereld, groot en klein. Draag ons, Vader, in uw liefde, wil onze ontfermer zijn. Amen. Dan luisteren we nu naar het project van de kinderdienst en de zangslinger van verhalen.
Het thema van deze 40 dagen tijd is: ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht. We komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de leidende helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op weg naar het feest. Elke week hangen we een nieuwe vlag aan de vlaggenlijn. Deze week een vlag met de afbeelding van koning Salomo. Hij mocht van God één ding vragen en dat zou hij krijgen. Hij kon alles kiezen, rijkdom, gezondheid, elke dag vrij. Maar hij koos iets anders. Salomo vroeg God om wijsheid. Wijze uitspraken van Salomo zijn opgeschreven in het boek Spreuken. We zouden het leuk vinden dat ook uw vlag aan deze lijn komt te hangen. Wat geeft u hoop? Wat is voor u een feest? Dus fotografeer, knutsel, haak, brei, klei, dicht of teken uw vlag. U kunt deze tot 15 april inleveren bij de leiding van de kindernevendienst of doorsturen aan de Scrima. Om wijsheid te kunnen horen, moet je goed luisteren. En daar gaat het verhaal over. Naar wie moeten de mensen luisteren? We zingen het vijfde couplet en het refrein van het projectlied.
Gebed bij de opening van Gods woord. Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht. Hebt gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter levende woorden in mijn mond. Op u laat ik me voorstaan. Ik ben aan u gehecht. Waar gij betrouwbaar voorgaat, ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht, zijn doelloos doodgelopen. Ze voerden in de nacht. Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond. Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan u bond. Ik weet dat zwerven bitter smaakt, maar heel mijn zoekend leven, gij hebt het zoet gemaakt. God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat gij mij hebt geroepen dat ik leven mag. Amen. De lezingen worden gelezen door de lector van dienst. Eerste lezing uit het boek der Psalmen.
Zoals al aangekondigd, Psalm 51, vers 1 tot en met 10. Voor de koorleider een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht nadat hij met Bathseba geslapen had. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Dan lezen we uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, vers 20 tot en met 33. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden, dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Tot zover. Dan zingen we nu lied 150, vers 1, 2, 3 en 7.
Van onze Heer Jezus Christus. Wat de tekst betreft, naar wereldse maatstaven is Jezus op het hoogtepunt van zijn roem. De intocht in Jeruzalem, de opwekking van Lazarus, ze zijn geweest. Daarom klagen de fariseeën en roepen de hele wereld loopt hem na. En ze hebben gelijk, want de tekst vertelt dat zelfs de Hellenen naar Jezus vragen. De Hellenen, dat zijn de Grieken die Israëls God vereren en als pelgrims naar Jeruzalem zijn gekomen. En zij vertegenwoordigen de niet-Joodse wereld die Jezus wil zien. Maar Jezus reageert opvallend en zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Dat is vreemd, want Jezus zou kunnen zeggen, welkom, fijn, kom bij de club. Wat ook opvallend is, is de bemiddelende rol van Filippus en Andreas, die werden in de tekst genoemd, twee discipelen van wie uitsluitend de Griekse naam wordt overgeleverd. Filippus, Andreas, Griekse namen. Zij zijn dus een beetje de contactpersonen, de diplomaten bij uitstek met de Griekse wereld. En ze zeggen, Jezus, de Grieken, de Hellenen, willen u zien. En daarop zegt Jezus, de tijd is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt moet worden. En met de term verheerlijking gaat het Jezus niet om succes, maar vat de evangelist Johannes het uur van lijden, sterven en opstaan samen. Eerst las u En zongen we ook, moet het zaad sterven om vrucht te dragen. En die weg loopt niet dood, zegt de Bijbel. Ze zal uiteindelijk vruchtbaar zijn, maar niet vanaf het begin. Wie die weg gaan, zullen op tegenstand stuiten. Maar is het geen verontrustende gedachte dat mensen die trachten de weg van de liefde te volgen, steeds weer op weerstand stuiten, omdat de macht van eigenbelang zo sterk is? Is het, en dat is ook een hele actuele vraag in deze tijd van Oekraïne, is het geen onbegonnen zaak om je in te zetten voor gerechtigheid, vrede en harmonie als tegenmachten elke goede inzet teniet doen? Is het überhaupt gemakkelijk iets te zeggen? Je zal maar politicus zijn in deze tijd en ik kom daar als kiezer aan en zeg: help die Oekraïners. Gooi er vliegtuigen tegenaan van de NAVO. Bescherm het luchtruim van Oekraïne. En op het moment dat ik dat zeg, zegt een ander: ja, en wat wil je dan, een derde wereldoorlog? Of wat moet je doen? Wat kun je doen? Tegenmachten die goede inzet teniet doen, wegbombarderen. Het antwoord in deze tekst, dat is geen goedkoop antwoord, op die wanhoop is dat de belofte blijft dat God in zijn liefde overmachtig is. Nou ja, dan moet je het dan mee doen of zo. Het evangelie van Christus botst juist op cruciale momenten met heel veel menselijke dromen en aspiraties. Op een moment dat de hele wereld Jezus lijkt na te lopen, zijn vrienden, de Joodse scharen, de heidenen, verkondigt Jezus zijn kruisdood. De zaaier die het zaad gezaaid heeft, is het graan dat sterft om zo vrucht te dragen. Dat is het vreemde van het evangelie. Het is de weg die de Vader wijst door het lijden tot de heerlijkheid. Christus sterven draagt vrucht. En Christus deelt door woord en geest die vrucht uit en brengt oogst samen. De prediking aangaande dat stervende tarwegraan is niet vrijblijvend. We worden erbij betrokken. We worden opgeroepen om in geloof, dat is vertrouwen, achter hem aan te gaan. Dat is misschien niet de weg die je meteen zelf kiest. Want, laten we eerlijk zijn, het gaat toch in tegen ons levensgevoel. Jezus botst met het streven naar succes, en wat zou daartegen zijn, en roem, en wat is daartegen, maar waarin egoïsme hoogtij viert. Iets ten koste van anderen. Hoeveel zijn er niet geweest die een klein stukje achter Jezus aangingen en hem nadien de rug toekeerden? Tijdelijke meelopers, geen volgelingen. Wel, de tekst van Johannes, die uiteindelijk zijn evangelie maar met één groot doel schrijft, schrijft hij aan het eind ook, waarom ik dat allemaal vertel over Jezus. Opdat gij gelooft. Niet meer, niet minder. Opdat gij gelooft. Opdat gij vertrouwt. De tekst is voor de gelovigen een oproep tot bezinning. We zeiden, de 40 dagen tijd is een tijd van bezinning. Wel, deze tekst is een bezinningstekst. Die doortrekt alle levensverhoudingen. Je werk, je vrije tijd, je besteding van geld en goed, je omgang met de ander. Hoe doe ik dat als christen in deze wereld? Ik heb een plaats en hoe wil ik die plaats zo zinvol mogelijk maken. Johannes 12 zegt ons dat de weg van zelfhandhaving, waarin aan Jezus woorden voorbijgeleefd wordt, een uitzichtsloos leven is. Iemand schreef: een mislukte kerk is daar waar het kruis slechts versiering is geworden. Terwijl het kruis het teken Gods is, waardoor we kunnen overwinnen. Je zou kunnen zeggen, het ware leven loopt langs de gebroken lijn van het kruis. Het jezelf verliezen. Het kruis, de verticale lijn, denk aan de lijn van je voeten tot aan je hoofd. Je kunt zeggen, ik sta met beide voeten op de grond, maar ik kan mijn hoofd openen naar de hemel. Aarde, hemel. Je kunt namelijk je oren en je ogen en je handelingen openen voor het wonder van God. En de verticale lijn, dat wijst op de verbinding met anderen die je hebt. Kom maar, niet afweren, geen vuist, geen raket. Je kunt elkaar zo de hand geven. Kom maar. In Johannes 12, vers 31 lezen we over het oordeel. In de Griekse taal van het Nieuwe Testament staat het woord dat we ook allemaal kennen, crisis. Crisis. Letterlijk is dat scheiding. Crisis, scheiding tussen degenen die gelovig de weg van Jezus gaan en die dat niet doen. En nu moet de keus gemaakt worden. En de macht van die oude wereld wordt gepersonifieerd in de mythische gestalte van de vorst van deze wereld. De zogenaamde vorst, de tegenstander van God, de diabolos, degene die alles door elkaar gooit. Dia, ballijn, balletje, netjes kegeltjes op een rijtje gezet. En de diabolos heeft er genot in om alles uit elkaar te gooien. Uit elkaar te drijven mensen, volken uit elkaar, mensen uit elkaar, families uit elkaar. En het lukt bij tijd en wijle uitstekend door informatie, of beter gezegd door valse informatie. Maar ja, wat is valse informatie en wat niet? De tegenstander van God. En zegt Johannes dat het kwade nu naar buiten geworpen zal worden, is geen vertelling dat er verdrijving is van Satan uit de hemel, maar over het verlies van zijn gezag over de wereld. Dat betekent dus niet dat er in de wereld geen kwaad meer is, maar wel, zegt de Bijbel, dat de macht definitief overwonnen is. En het uitwerken van die overwinning is ook het geleidelijk werk van de christenen. Doorgaan. Niet bij de pakken neer blijven zitten. Zoeken naar mogelijkheden, naar creatieve mogelijkheden, naar diplomatie, naar wat minder scherpe woorden gebruiken, naar opvang, naar giften, naar uiteraard economische steun. En zegt Gods woord, allen die zich hieraan geven, die zich willen engageren in geloof, belooft Jezus dat ze deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. Dat is de verkondiging naar het evangelie van Johannes. Amen. Dan volgt nu de bijdrage door de ZWO-commissie.
Alles komt goed. Een van de zeven werken van de barmhartigheid is de dorstigen drinken geven. Dia 1. Moldavië is een van de armste landen in Europa. Kerk in Actie heeft er een partnerorganisatie, Betania, die twee opvangcentra heeft met professionals en vrijwilligers. Hier wordt voor kinderen en ouderen gezorgd. Ze krijgen onder andere eten en drinken. Dia 2. Bij de grens met Moldavië staan rijen met honderden vluchtelingen. Ondanks de armoede wordt er gul gezorgd voor hulp aan vluchtelingen uit buurland Oekraïne met onderdak, voedsel, medicijnen en kleding. De mensen zijn erg verontrust over de bedreiging voor hun eigen land. Ze vragen, bid voor ons. Alleen God kan deze oorlog stoppen. Dia 3. Ook kinderen en ouderen in Moldavië, het armste land van Europa, hebben het elke dag zwaar. Dia 4. Door de hoge werkloosheid zoeken mannen en vrouwen werk in het buitenland en laten hun kinderen en ouders thuis achter. Dia 5. Kinderen in Moldavië zijn daarom al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. Dia 6. De organisatie Betania, partner van Kerk in Actie, komt op voor deze kinderen en ouderen. Dia 7. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Dia 8. De kinderen krijgen op het centrum ook een gezonde maaltijd. Dia 9. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt Betania ook psychologische hulp en therapie. Dia 10. In de dagcentra voor ouderen worden maaltijden verstrekt. Dia 11. Ook krijgen ouderen die medische zorg die ze nodig hebben. Dia 12. Hartelijk dank voor uw steun. Samen met u zorgen we dat kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië worden gezien. Dit is een van de vele projecten die Kerk in Actie steunt. Als u meedoet met de vaste actie, wordt aanbevolen om deze week alcohol of frisdrank te laten staan. Wat u bespaart, kunt u geven voor een arme in Moldavië. Heel hartelijk bedankt.
Laat ons bidden. God van de opstanding, onze enige hoop, weer woord tegen alle dooddoeners, God tegen de dood en voor het leven, wij roepen u aan, wij hier bijeen, misschien vastgelopen in eigen zorgen, moeite, vragen, twijfels, opstandigheid. Niet alleen voor onszelf bidden we, maar voor heel uw schepping, die reikhalzend uitziet naar het licht van de dag, dat alle leed en moeite geleden zal zijn. We bidden voor de mensen die een groot leed te dragen hebben, hier en elders, voor hen die een geliefde verloren, die ongeneeslijk ziek zijn. Voor al die mensen die het uitschreeuwen van de pijn of de ellende, of die zwijgen in diepe verslagenheid. En voor ieder mens die het opgegeven heeft om te bidden. God, help hen ook door goede mensen op hun weg. We willen bidden voor hen die de weg van het kruis zijn gegaan en vrede hebben gevonden. Dat ze anderen tot steun zijn. Doe ons ervaren, Heer, dat de weg van lijden en kruis leidt naar de verrijzenis. Om niet te vergeten waarvoor Jezus stierf, bidden wij: God, voorkom dat we onze ogen sluiten voor het leed in de wereld. Zet ons aan tot daden die vergeving en genezing brengen. En dan zullen we opleven en velen met ons. Laat de aanwezigheid van uw Zoon voelbaar zijn in onze samenkomsten. Doe ons vrede ondervinden in onszelf en met elkaar. En maak ons open voor de geest van liefde. Wij danken u voor de woorden die u ons leerde, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu de collecteaankondiging.
Ja, allereerst over de praktische kant van het collecteren. Vandaag gaan we voor het eerst sinds meer dan 2 jaar, Riet en ik, weer eens proberen met de collectebussen door de kerk heen te lopen, zodat u rijtje voor rijtje uw bijdrage erin kunt doen. Ja, misschien heeft u daar niet precies op gerekend, dus de bankrekeningnummers staan alsnog in beeld, dus u kunt ook nog steeds uw gifte overmaken op de bankrekeningnummers van zowel de diaconie als van het kerkruimmeesters. De collecte voor vandaag hebben we speciaal bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hier in de buurt bij ons. We weten allemaal dat er overal vluchtelingen opgevangen worden en zo ook gaat dat gebeuren in de gemeente Sluis. We weten nog niet precies hoeveel en waar de mensen terecht zullen komen. En we denken toch dat we als kerk daar ook een rol in kunnen spelen. De burgerlijke gemeente Sluis speelt daar zeker al een rol in. En die hebben al een oproep gedaan om vrijwilligers, dus mensen die de vluchtelingen kunnen begeleiden. Dat zal ook een van de taken zijn die mogelijk bij de kerk terechtkomt, van mensen begeleiden in hoe het hier in Nederland aan toe gaat. Dat willen we zeker als kerk ook doen. Vandaag collecteren we dus voor de plaatselijke hulp bij noodopvang. Mocht uiteindelijk dat alleen maar vrijwilligerswerk zijn en we geen financiële bijdrage moeten leveren, dan maken we alsnog de opbrengst van deze collecte over op Giro 555. De tweede collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. Ja, het zal u niet ontgaan zijn toen u vanmorgen de kerk binnenkwam, dat college binnenkort een redelijke rekening gepresenteerd zal krijgen voor de werkzaamheden die op dit moment aan de gang zijn. Het was al heel lang nodig, maar nu is er aan begonnen. Een grote steiger staat nu voor de kerk. En het zal opnieuw gevoegd worden. De muur wordt netjes gemaakt. En als het goed is, over een week of 4, schat het college in, ziet de kerk er in elk geval aan de voorkant weer als nieuw uit. Graag uw bijdrage om dat ook mogelijk te maken. Nou, dan gaan Riet en ik nu eens proberen of we dat na 2 jaar niet vergeten zijn hoe dat ging werken. Bedankt voor uw gaven alvast.
En zingen we tenslotte lied 416. Heer, zegen u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.